Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 75, het eerste en ook het zesde vers. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. Het eerste en ook het zesde van Psalm 75. Des Heren, dat u vanmiddag gelezen zal worden, kunt u vinden in het eerste boek van Samuel en daarvan het zevende hoofdstuk. Wij noemden u 1 Samuel 7 als de schriftlezing voor vanmiddag vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heren op, en zij brachten ze in het huis van Abinadab op den heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af, dat de ark des Heren te Kiriat Jearim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde den Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw harten tot den Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal den Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vasteden 10 dagen en zeiden al daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwegen, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te 10 dagen met een grote donder over de Filistijnen, en hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israël stogen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen, en zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer, en hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls, want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens, en hij toog van jaar tot jaar, en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa, en hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis, en daar richtte hij Israël, en hij bouwde aldaar den Heere een altaar.
Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 77, het zevende en ook het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Het zevende en het achtste van Psalm 77. Gemeente, willen vanmiddag met de hulp des Heren met u stilstaan bij het 12e vers van 1 Samuel 7 en ook natuurlijk het verband van de tekst, het 12e vers. Samuel nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. We schrijven onder de woorden van onze tekst de steen der hulpen. Twee gedachten. In de eerste plaats een zwak volk geholpen. En in de tweede plaats een almachtig helper erkend. Dus de steen der hulpen. Een zwak volk geholpen. En in de tweede plaats een almachtig helper erkend. Het is daar dankdag, daar in Ebenezer, bij die gedenksteen die erop gericht is. Waarom dan? Omdat het in het hart lag van Samuel en dat volk om de Heere te erkennen. Voor al het goede wat hij geschonken had. En dat was zo boven bidden, denken en waardigheid. En dat heeft die mensen daar zo klein gemaakt. Voor het heilig aangezicht des Heeren. Nou, vandaag dankdag is. Maar spreekt dat toch eigenlijk van de grote goede tierenheid Gods? Het zal wel genoemd zijn vanmorgen, maar als je ziet wat hun zorgen er waren, hoe het zou moeten gaan, als het gaat over de gewassen, als het gaat over de akkers en misschien nog zo heel veel dingen meer. En de Heer heeft regen en droogte, hij heeft het afgewisseld. En wat was naar zijn eigen woord? En wat was er toch overvloed? Dat kunnen we toch alleen maar opmerken. En dan, wie de Heer, wie het was die het gaf. Met al het goede in ons werk of in de gewassen of op school of thuis. Hebt u nou opgemerkt wie al deze dingen gaf? Wie die weldoener is? Die hoge, die heilige God. En aan wie heeft hij dat geschonken? Aan wie? Mensen, kinderen die het van dag tot dag verzondigen. Wie zijn wij nou geweest voor het aangezicht van de levende God? Daar gaat het toch over, dat is toch de vraag. Heeft het ons op dat lage plaatsje aan zijn voeten gebracht? Om het maar anders te zeggen, jonge mensen. Waar ligt ons hart? Ligt dat nou bij de dingen van hier beneden? Of gaat dat hart uit naar God die leeft? En die aan, die onuitsprekelijk groot en goed is. Ons hart kan zo vastzitten aan de afgoden van deze wereld, dat we voor de vorm wel bidden en danken en dankdag houden, maar dat ons hart er zo ver vandaan is. Weet u, weet je wat je dan moet vragen? Zeg, Heere, zou u nou door genade de hoogste plaats in mijn hart willen innemen? En dat je dan mag ervaren, als de Heer iets, en dat doet hij in de wedergeboorte, iets van zijn liefde in je hart uitstort, dan wordt het zo anders, dan wordt dat hart geopend, dan wordt dat hart vernieuwd, en dan roept dat hart uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Dat wordt dan de levende werkelijkheid. Als ik aan u vraag, bestaat de Heer? Zeg, dat is toch een wonderlijke vraag. Het is het ook. Maar dat zal niemand van ons ontkennen. Alhoewel ik ook weet dat er soms wel eens jonge mensen zijn die met alles zo vastlopen dat alsof er geen God is. Maar hij is er wel. De levende God. En als de Heer je nou bekeert, dan weet je zo zeker dat God bestaat en dat je met die God van doen hebt. En dat hij, twee dingen, dat hij nooit anders gedaan heeft dan ons nagewandeld met zijn goede tierenheden en ook zijn roepstemmen, maar ook dat hij een heilig en een rechtvaardig God is, voor wie het niet kan bestaan. En weet je wat dan zozeer gaat doen? Dat ik tegen een goeddoend God gezonderd heb. Dat gaat zozeer doen van binnen. En dan gaan we roepen tot de levende God. Weet je, dan gaan je de dingen zien in eeuwigheidslicht. En natuurlijk, er gaat veel om in ons land. En er gaat veel om in deze wereld. En er gaat ook veel om in de gemeente. Maar dan gaat het over die allerbelangrijkste vraag. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? We leven wel in een bange tijd. In een tijd waarin die vraag steeds minder gesteld wordt. Niet dat vroeger altijd alles beter was, maar de Heer heeft hier altijd zoveel van zijn volk gehad. Zoveel. En nu kunnen we zo druk zijn met van alles. Terwijl we zien aan alle kanten de roepstemmen van de Heer, maar ook de ontzaggelijke ernst. Als je ziet hoe de naam van de Heer steeds meer als het ware gedreven wordt naar de rand van onze samenleving. De vrijheid van onderwijs, dat staat onder spanning. We hebben het altijd met al die jaren bijna als een vanzelfsprekendheid gezien, dat onze kinderen onderwijs mochten ontvangen, gegrond op Gods woord. Dat is allemaal niet meer zo zeker. En als het ging over de zonde van abortus en euthanasie, dan zijn dat op dit moment rechten die een mens heeft. En daarom, we mogen wel vragen, in die wereld leven. En de invloed van die wereld, ook alles van de zonde van de wereld, daar komt zo ons hart en zo ons leven in, want dat vindt van binnen aansluiting in ons boze hart. En daarom zou het zo'n voorrecht zijn, als de Heer dan dwars door dat alles heen, hij weet ons wereldse hart, dat hij ons vandaag samenbrengt om onder zijn woord, opdat we de knie voor hem zouden buigen en dat we zouden ervaren. En dat is het allergrootste, komt op aan. Die gunst en die genade van God om Jezus wil in je leven. Och, we hebben allemaal op onze eigen manier, te midden van roepstemmen, redenen bij het omzien om een steen op te richten. Gedragen, gespaard, geholpen. Maar ook dat de Heere dat gedaan heeft. En dat er dan de begeerte was om de Heere met heel ons hart te vrezen. Want daar zingen we toch, wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, dan zal God zelf je leidsman wezen en dan zal hij je leren hoe je wandelen moet. Samuel was een man die in zijn kinderjaren de Heer al mocht vrezen. U weet wel hoe Hanna daar geroepen heeft voor het aangezicht des Heeren in het heiligdom, of de Heere ook haar aan haar wil gedenken en een zoon wilde geven, dan zou ze die zoon bestemmen voor de dienst van de Heer. En de Heer heeft dat gebed verhoord. En wat doet de Heer? Ach, hij geeft dat die kleine jongen de Heer hoort, betekent dat. En de Heer verhoort. Dat hij de Heer mag vrezen. In zijn kinderjaren mocht hij de Heer vrezen. En dan brengt moeder Hanna haar kind Samuel daar naar het heiligdom. Om daar voor de dienst van de Heere afgezonden te wezen. En dan moet je bedenken hoe goddeloos en zedeloos het er toen aan toe ging rond dat heiligdom. Er was zo'n verval van Israël dat zo de woorden Gods gehoord had. En Hanna bracht haar kind er, wetende dat de Heere machtig was om haar kind ook daar te bewaren. Waar kan je aan weten of die genade Gods, die keuze die in je hart gelegd is, van de Heer is? Dan komt er een liefde tot God. Dan kan je geen naam geven, maar mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Dan word je ook bang voor de zonde. Dan word je bang voor je eigen hart. Je gaat de zonde haten. Je gaat ze laten en je gaat ze vlieden. En je gaat die zonde zo hartelijk bewenen voor het heilig aangezicht des Heer. Want hij is een heilig God. Hij kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Hij is een rechtvaardig God. En hij stapt nooit zomaar over de zonde heen, dat kan niet. Maar weet je, die zonde gaat zozeer doen, omdat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God. En dat gaat zozeer doen van binnen. En zo mocht Samuel als kind al de Heere vrezen. En als hij dan volwassen is geworden, dan wordt hij voorganger van dat volk van Israël. Wat heeft hij dat afgodische volk lief gehad? Met een onuitsprekelijke liefde. Hij ging dat volk voor als het ging om de eer van de naam des Heeren. Als het ging om de lof van de Heeren. Als het ging om het daden, erkennen van de daden van de Heer. Misschien is het wel goed om dat ook maar te overdenken. Als je nou priester in huis bent, spreek je dan met degene die je lief zijn, als het gaat over deze dingen. Wat dat nou is om de Heere te vrezen. Maan je dan af van de paden van de zon, je kinderen. En spreek je dat de dienst van de Heere zo'n zoete dienst is. Een liefde dienst. Ga met strijd gepaard. Ga met ontzaggelijk veel strijd gepaard. Maar ook wie de Heere daar tegenover wil zijn. Horen onze kinderen nog wat dat nou wil zeggen om de Heere te vrezen. Wij en onze kinderen zitten zo verstrikt in deze wereld dat het lijkt of dit allemaal wat minder belangrijk is. Maar wat zou je nou eigenlijk willen als je op je sterfbed terecht kwam? Zou je dan willen dat je de halve wereld gewonnen had? Of zou je willen dat de Heer de hoogste plaats in je hart innam? Daar gaat het over. Nou, en we moeten de Heer zoeken. Luister goed. Bekeren is Gods werk. Dat is een eenzijdig godswerk wat alles van de mens buit. Maar de Heer zegt wel elke keer tegen ons, bekeert u. Bekeert u. Waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Oh, dat we tot de Heer gingen roepen. En als we het niet kunnen onszelf bekeren, vraagt hem of de Heer het wil doen. Maar dan moet je wel, net als die mensen in Israël, breken met de zonde. Nou, Samuel ging de volk maar voor. Om nou te breken met de afgoden. En te buigen voor de levende God. Om hem alleen te vrezen en te dienen. En het volk hoorde het, maar het ging zomaar door. De ark was bij de Filistijnen geweest. De ark was inmiddels teruggekomen en die stond er een keer uit die arm. Daar hoorde die ark helemaal niet. Die ark hoorde in Silo bij het tabernakel. Maar dat gebeurde niet. En het volk liet het zomaar gaan. En Samuel heeft dat volk zo nagewandeld. Dan was die hier, dan was die daar en daar. En dan onderwees hij, als het gaat over de inzettingen van de Heere, dan wees hij op de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering en ook waarin die bestaat. En het volk hoorde en er gebeurde niks. Jaar in jaar uit. Het werden 20 jaar. Dat is langer. Het leek wel of die bediening van Samuel volkomen zonder vrucht was. En dan, kijk eens wat we dan lezen. En het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Daar, het ganse huis van Israël, die klaagde de Heere achterna. De Heere was de eerste. Hij bracht dat volk in de schuld. Hij opende, en de Heer gebruikte daar wat voor, namelijk de overheersing van de Filistijnen. Nou, die Filistijnen, die vijanden, die waren niet mals. En dat volk van Israël heeft gezucht en heeft geleden onder die verdrukking. Maar de afgoden loslaten, nee, doorgaan, volhouden, totdat de Heer hen te sterk werd. En toen moesten ze buigen en toen mochten ze buigen en toen mochten ze voor de Heere verliezen. En dat is een verlies waar eeuwige winst uit voortkomt. En ze gaan de Heere achterna roepen en ze gaan smeken om genade. Of dat de Heere wil verlossen van die vijanden. Of dat hij de hoogste plaats in hun hart zou willen innemen. Zo zag de Heere zelf naar dat volk om. En daar wilde de Heere bediening van Samuel voor gebruiken. En dan komen ze bij Samuel. En dan zegt Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij uw lieden met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde god uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heer en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Dus als die mensen komen, schuldbeleidend, als ze komen en zeggen: we hebben gezondigd tegen de Heer en onze God, wat moeten we nou doen, Samuel? Dan zegt Samuel niet: ik ben toch zo blij dat jullie bekeerd hebben. Ik vind toch zo'n voorrecht, ik vind het zo groot. Het heeft die man wel verwonderd, hoor. Hij zegt: als dat nou waar is, hè, als die bekering nou waar is, weet je wat je dan moet doen? Hij zegt: dat gaat er niet om een stukje van je hart, maar met je ganse hart tot de Heere bekeren. Zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg. Ze hadden wat vreemde goden van de heidenen, die gebruikten ze om die te dienen. Daar lag hun hart. de Baals en ook de Astarots. Allemaal goddeloosheid en zedeloosheid en ze hielden die zonde vast. En dat konden ze niet meer, dat konden ze niet meer. Dat is toch waar, dan ga je toch breken met de zonde. Dat is zo wezenlijk. En niet zomaar met een paar zonden en niet met veel zonden, maar met alle zonden. Je bent voor alle zonden van harte vijand. Omdat je ziet dat die zonde scheiding maakt tussen God en je ziel. En dat die zonde je wegvoert naar het eeuwig verderf. En wat die mensen, die zeiden niet tegen Samuel, ja maar dan moet je te veel vragen. We zullen een aantal goden opruimen, maar alles dat gaat niet. Dat kunnen we niet. Zou nou dat kunnen, een halve bekering? De heren een beetje en de wereld, de afgoden, vult voor jezelf maar in een beetje. En dat zo samen zomaar laten voortzudderen. Dat kan toch niet? In de waarachtige bekering, dan gaan al die afgoden de deur uit. Mensen kan zitten onder een vastklem, maar hij laat het allemaal los. Waarom? Omdat je de heren dan niet verdraagt. En dan word je zo teer voor het aangezicht des Heer. Dan word je helemaal niet een wettisch mens. Maar je wordt wel een wettig mens. O, je zou als het kon al de geboden van de Heer willen onderhouden. Omdat hij het zo eeuwig, eeuwig waardig is. En daarom dat wordt zichtbaar in je spreken, in je wandel, in je leven, in je kleed. Dat wordt zichtbaar. Niet dat de mensen daarmee te koop lopen. Want als de Heer een mensenkind bekeert, dan komt hij in de binnenkamer terecht. En dan wordt hij zo onbekeerd voor God. En dan vraagt hij, juist waar de Heer bekeert, zegt hij, Heer, kan ik nog bekeerd worden? Is er voor mij nog doen aan? Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid. Dan slaan ze met die tollenaar op de borst, vanwege hun onwaardigheid. Vanwege de verdorvenheid van hun hart. Wat nog veel erger is dan ze zelf beseffen. En ze kunnen bij de Heer niet vandaan blijven. Nou, dat is nou dat geheim. Dat is nou die liefde Gods in het hart uitgestort. Daar kan je bij de Heer niet vandaan blijven. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En die aan mijn ziel het leven geeft. Och, daar ligt hun hart. Zij diende de Heer alleen. En dan roept Samuel dat ganse huis samen. En dan staat er zo. Vergadert het ganse Israël naar Mispa. En ik zal de Heer voor u bidden. En dan komen ze daar samen in Mispa, in het midden van het land. En daar vergaderen ze om onder leiding van Samuel de Heere aan te roepen. In belijdenis van hun nood en van hun schuld, hun berouw over de zonde. Daar heeft het geklonken. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. Mag ik u vragen, is dat nou dit seizoen ook in uw huis gebeurd? Stil plekje. Slaapkamer, de zolder, de schuur of waar dan ook. Een stil plekje waar wij ons hart voor de Heer uitstorten. En waar we zo in stilte de levende God gingen aanlopen als een waterstroom. Dan krijg je de Heer zo nodig. Want als de Heer in je leven komt, als hij je een goddelijk halt toeroept en hij daar goddelijk begin maakt in je leven, dan is het eigenlijk ten diepste zo, gemeente. Dan heb je de Heer in de kleinste dingen nodig. Ze zeiden vroeger, dan kan je er niet over een strootje heen stappen. Voor de gewone dingen in het dagelijks leven heb je de Heer met heel je hart nodig. En altijd maar weer Heer kan bekeerd worden. En weet wat er ook altijd aan verbonden is? We willen dan gedenken ook aan mijn man, mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen. Ze kunt het ook niet missen. Open ze de ogen, o Heere der Heerschaar. Dat was daar die bijeenkomst, daar bij Mispa. Daar waren gevouwen handen, gebogen knieën en een verbroken hart. Dat is een zoet plekje geweest. Dat is een zoet plekje, dat heeft Samuel niet kunnen denken, al die 20 jaar. En kijk eens, daar liggen ze, verloren in zonden en schuld. Toen hebben ze water uitgegoten, staat daar. Dat is ook zo wonderlijk, ze goten het uit voor het aangezicht des Heren. Tot een teken, zeggen de kanttekenaren, dat zij hun harten van zonde gewassen en gereinigd zijnde uitgoten voor de Heer. Zij riepen de Heren van harte aan om verlossing. En ze hebben daar hun schuld beleden. Kijk, en schuld beleden, dat is altijd iets wat in de diepte, in de verootmoedering gebeurt. Genade verootmoedigt de mens. En verootmoedigen, dat is precies tegen ons bestaan. Want in onze val in Adam wilden wij als God zijn. En we handhaven ons. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Als de Heer ons op de knieën brengt, dan komen we op een heel laag plaatsje terecht. En dan zou je het goed willen maken tussen de Heer en tussen je hart. En die ootmoed die bestaat hierin, dat God zo hoog en zo heilig is, en zo goed de tierenheid, en ik zo nameloos, ellendig, schuldig en arm. Dan zie je die grote kloof. En zei, Heer, dat kan toch niet, dat u met zo'n mensenkind van doen wil hebben. En dat is nou precies de weg waarin de Heer werkt. Ontdekkend, ontledigend, ontgrondend, afsnijdend. Waarom dan? Opdat er plaats zou komen voor een ander. Een plaats voor de Christus der Schriften, in wie alleen de zaligheid is. Dat is die onberouwelijke bekering die de Heer werkt tot zaligheid. Dat is die droefheid naar God, dat wonderlijk werk. Dat is een werk van de Heer. Het is de Heer aangenaam. En het is ook zo, het brengt aan de voeten van de Heer. En daar liggen ze met al hun zonden, met al hun schuld. En ze hebben ook gevast. En als je niet eet, en als je niet drinkt, dan kan een mens niet volhouden. Dan moet hij gaan sterven. Maar in dat vasten ligt iets van, Heere, we hebben de dood verdiend. We hebben de dood verdiend. En ook in die weg, om te meer gericht te zijn op de Heere en op zijn dienst. Dat zijn gouden plekjes in het leven van Gods kinderen. Als ze dat lage plaatsje mogen innemen. En als ze mogen ervaren dat de Heere van hen af weet. Och, dan blijft er alleen maar over, Heere, ga maar uit van mij. Want ik ben een zondig mensenkind. En die mensen hebben het daar zo goed gehad. En kijk nou toch wat er gebeurt. Terwijl die mensen daar zo daar in Mispa zijn. Wij hebben tegen de Heer gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Dus na al die jaren zo'n zoet plekje. En dat geroep dat uit de diepte klonk. En hoe dat ze daar samen waren. Weet je wie daar niet tegen kan? De vorst der duisternis. Je mag van de vorst der duisternis psalmen zingen. Je mag van de vorst der duisternis naar de kerk. Je mag van de vorst der duisternis bidden. Dat mag allemaal. Alleen als je gaat roepen uit de nood van je hart, uit de schuld van je hart, uit de verlorenheid van je bestaan, en gaan roepen tot God, dan krijgt hij een vreselijke hekel aan je. Een vrees, en dan zal hij alles aan doen om je bij de Heere vandaan te houden. Nou, hier bij Israël gebeurde dat door de Filistijnen. Die hoorden dat en die zeiden, wat is daar aan de hand? Wat is dat? Als het gaat om wat daar gebeurt, dat ze samengekomen zijn in Mispa. We zullen ze leren. Ze hadden zo lang dat volk onderdrukt. Dat volk had al bijna geen wapens meer. Er was ook geen kracht meer in hen. En dan zou die Filistijnen zwaar bewapend komen. En die zouden ze wel een lesje leren. Oftewel een verpletterende nederlaag. Dat hadden ze al eerder gedaan. Kom ik straks nog wel op. Maar nu weer. En toen die kinderen Israëls dat hoorden, toen ging er een geschreeuw naar de hemel. Zo vreesden zij voor het aangezicht des Heren. Voor het aangezicht van de Filistijnen. O, wat zou er nou gebeuren? De vijand komt erop af. Zo is nou het leven der genade ook. De vijand komt eraf. En de grote vijand van Gods kind, dat is Satan. En daar gebruikt hij ook de wereld voor. En weet je wat er ook nog zo'n grote vijand is, zit van binnen. Dat is dat verdorven boze hart. Dat ze tot de laatste snik omdraagt. Machtige vijanden. En die doen nou alles om een mensenkind bij de Heere vandaan te houden. Als je jong bent, dan komt het leven zo op je af en zegt hij, dat komt later wel. Tuurlijk, je moet bekeerd worden, spreek vanzelf. Dat hoor je elke zondag. Maar als je dan maar 20 bent, dan mag je er best een poosje nog van genieten en dan komt dat later wel. Ik hoef u toch niet te zeggen, gemeente, dat niet alle mensen 21 worden, om het zomaar eens te zeggen. Zoveel jonge mensen die in één keer worden weggerukt. En daarom luister nooit naar die stem van de vorst der duisternis. Die zegt, geniet nou nog maar een beetje van de zonde en van de wereld. En dan komt dat later wel. Weet je wat er gebeurt? Dan zegt hij, kom later wel. Dus straks als je getrouwd mag zijn. En als je kinderen mag krijgen. Maar ja, dan is het weer zo druk. En dan is er weer volop van alles te doen. Ja, maar straks als de kinderen de deur uit zijn. Ja, maar straks als je met pensioen bent. En zo stelt hij het maar uit. En onze oude mensen weten het. Als ze oud geworden zijn. Diezelfde leugenaar. Die altijd maar zei, dat komt wel. Die zegt, luister eens. Nu ben je oud geworden. En je kan niet meer bekeerd worden. Want God bekeert geen oude mensen meer. Dat had je in jonge jaren moeten doen. Altijd probeert hij een mens bij God vandaan te houden. En juist in de avond van het leven kan dat zo'n bestrijding zijn. En toch onthoud het maar. Hoe oud u ook bent, het is wel laat, maar het is niet te laat. Het is nog het heden der genade, het is nog de dag der zaligheid en in hem is alles. En hij is machtig om ook het oude hart te verbreken. Dat harde, dat koude hart, om dat op de knieën te brengen. En bijzonder dus als het gaat over Gods kinderen. Want als ze daar dan liggen te roepen uit de nood van hun ziel, dan zegt hij, ja maar luister eens, Gods kinderen bidden anders hoor. Of hij zegt, luister eens, je gelooft er niet dat de Heer dit verwarde gebed hoort. Of hij zegt, je gelooft er niet dat je uitverkoren bent. Dacht je, als je zo gezonderd had dat er nog genade was, hij probeert altijd maar dat er hard gedacht wordt van de Heer. En juist, daar hebben ze geen woorden voor. Het is zo'n bange strijd. Ze heren help. Ze weten het ook niet meer. Soms weet je niet meer of de voorste duisternis het zegt of dat zomaar van binnen opkomt. Dan gaan ze de heren aanroepen. En ze hebben echt niet dat ze met gebalde vuist naar de hemel staan. En ze zeggen samen wel, nou bidden we en dan liggen we op de knieën en dan komen toch de vijanden. Is dat nou eerlijk? Nee, ze weten dat die Filistijnen zijn. Waarom is dat? Om hun zonde. En wat ze ook weten, dat als ze moesten strijden tegen de Filistijnen, dat het om zou komen, omkomen zou worden. Die mensen hebben niet gering gedacht van de macht van de Filistijnen. Maar weet je wat er zo groot is? Zo groot. Mens kijkt altijd maar naar de omstandigheden. En probeert hier hulp te vinden en daar, of een beetje leunen op eigen kracht. Weet je wat deze mensen nou mogen doen? Dat is nou precies wat genade in beoefening doet. Ze kijken naar boven. Ze kijken naar boven. God die helpt in nood is in Sion groot, zegt die psalmdichter. En wat zeggen ze dan tegen Samuel? Ze zeggen, zwijg niet van onze tweeën, dat ge niet zoudt roepen tot de Heer onze God, opdat u ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Ga maar roepen, Samuel, roep maar. Tot de levende God. Samuel, zij weten, wij kunnen niet bidden gelijk het behoort. Maar Samuel wil u het doen. Zou u het willen doen? En Samuel, die voorganger van de volk, die voorbidder van de volk, dat is eigenlijk een type van de zaligmaker. Van die gezegende Heer Jezus Christus, die daar nog altijd leeft, om voor zijn kerk te bidden. Want wat je hier hoort eigenlijk is, hier hoor je iets wat het ware gebed is, en wat de Heer aangenaam is en wat van hem verhoord wordt. U hoort de catechismus. Dat is die enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft aanroepen. Niet meer leunen op de Baals, de Astarots en veel meer in. Alleen de levende God, die ook de ware God is. En weet u wat de tweede daarvan is? Dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Nou, dat kenden ze. We hebben in beginsel. En weet u wat de derde is? Dat de Heer nooit het gebed zal verhoren dan alleen om Christus wil. En daarom kan ik begrijpen wat er gebeurt als ze zeggen tegen Samuel, bid voor ons Samuel, zwijg niet van onze tweeën, of dat de Heer ons zou willen verlossen uit de hand der Filistijnen. En dan zegt Samuel, nou, laten we de handen samen doen, laat vragen. Nee, kijk eens wat hij doet. Kijk maar, kinderen, staat er. Toen nam Samuel een melklam, een heel jong lam. En hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. Kijk, dat is nou precies wat over gaat. Hij neemt een heel jong lam en dat lam dat wordt geslacht en dat bloed vloeit weg. En dat dier wordt gelegd op het brandofferaltaar. En als dan die reuk opstijgt voor het aangezicht des Heeren. Dat bloed heeft gevloeid. Dat lam wordt geofferd. En die rook stijgt ten hemel. Weet u wat daarop volgt? Dat de zegen van de Heer neerdaalt op dat volk. Op dat volk. Waarom? Omdat dat lam spreekt zo van Christus. Het lam Gods. De enige middel, het enige offer tot verzoening. Want ons bidden, ons vasten, ons hart uitgieten enzovoort. Het is allemaal wel groot, maar het kan nooit de grond zijn van onze zaligheid. Daar ligt buiten de mens in de Christus der Schriften. En in hem is alleen is alles. En daarom gaat de Heer straks het gebed verhoren. Om Jezus wil. Dat vraag je toch, kinderen. Als je nou je gebedje gedaan hebt, moet je altijd maar doen. En dan moet je zomaar stil vragen op het eind. Om Jezus wil. Om de Heere Jezus wil. Om die gezegende zalig maken. In wie alleen alles is. En daar gaat het over in deze tekst ten diepste. Dat is toch wat over gaat. Wat nou klinkt tot ons van week tot week de prediking van Christus de gekruisigde. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, dat er betaald moet worden voor onze zonden. Dat de schuld verzoend moet worden. En de vloek weggedragen. En de toorn Gods gestild. En nooit zal een mens verhoring van het gebed krijgen. Anders dan alleen in dat enig offer van Christus. Heeft dat offer waarde gekregen in ons leven? Heeft dat waarde gekregen? Zou je iets belangrijkers weten dan dat? Dat is precies alles. En weet u waar we zo mee op moeten passen? Dat is dit. Je hebt twee woorden. Het gaat over de geloofsleer. De catechisatie zal dat ook wel klinken. Voorwerpelijk en onderwerpelijk. Wat wordt ermee bedoeld? Voorwerpelijk. Dan is het dus alles waar wat er staat in het woord van God. Dan wordt alles waar dat dit hoort bij de waarachtige bekering. Maar dat dan alleen maar kan om de verzoening door Christus. En je stemt het allemaal toe. En dat zo alleen maar behouden is tegen de toekomende toorn. Je bent er van harte mee eens. Eén ding. Het blijft bij beschouwing. Je kijkt er zo van de buitenkant tegenaan. En terwijl je er wat gevoel bij doet, geeft dat al langzaam aan een gevoel dat we bekeerde mensen zijn. En zo werkt de Heer nooit. Daarom het is zo nodig. Wat op zichzelf waar is, wat Gods woord zegt, en wat Gods kerk beleidt, en wat Gods kerk beleeft, dat is waar, maar het moet hier van binnen waar worden. Het moet hier van binnen waar worden. En dan moet u altijd maar bedenken, er is een goddelijk begin nodig in ons leven. Wij moeten van dood levend gemaakt worden. Met minder kan het niet. Het kan niet zo zijn dat de mens stilletjes aan een beetje gaat geloven. Nee, ons hart moet van dood levend gemaakt worden. En dan pas gaan we de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Een dode, want dat zijn we in Adam, dat is schuld dus. Hè? Dat wil zeggen, gemeente, dat wij het niet zien, dat we het niet weten, met ons verstand wel, maar ten diepste niet. Maar als de Heer nou dat goddelijk begin maakt in je leven, en ik hoop dat dat gebeurd is dit jaar, of daarvoor, want de tijd is voorts kort, als de Heer nou dat goddelijk begin in mijn leven maakt, dan gaan mijn ogen open wie die hoge heilige God is. Is een heilige deugde. Je leert toch op de catechisatie van de deugden, de eigenschappen van God. Almachtig, hij is de hoogste wijsheid, hij is goede tieren, hij is heilig, rechtvaardig, onveranderlijk. Dat leer dan allemaal zo en dat is dan zeker waar, dat geloof je ook wel. Maar het heeft geen... Wat betekent het? Nou, als de Heer in je leven komt, wordt dat levende werkelijkheid. Ik zei het u straks, dan ga je zien een heilig God. Bij die God weggelopen. Waarom konden deze mensen de Heer niet meer de schuld geven toen die Filistijnen kwamen? Omdat ze wisten dat ze gezondigd hadden tegen een heilig God en een rechtvaardig God. En dat deed ze roepen uit de diepte. En daarom heeft Samuel ook dat bloed van dat lam dat de Heere gaf daar gegeven. Waarom dan? Om dat te laten zien dat alleen in dat bloed, alleen in dat lam de Heer het gebed van een schuldig mensenkind kon horen. Maar dat is zo verborgen voor je ogen, totdat de Heer het had openbaren. En weet je hoe de Heer dat nou doet? Dat doet hij heel eenvoudig door een mens af te breken van al zijn gerechtigheden. Dus eigenlijk als de Heer ons bekeert, dan gaan we van ons bidden, van ons vasten, van ons schuldbeleiden, van dat haten en vlieden van de zonde. Voordat we het weten, gaan we daar een beetje een grond voor maken om voor God te bestaan. En wat ben je gelukkig als je daar niet op vastloopt. Want dan ben je buiten Christus bekeerd en dat kan niet. Dat kan ten helemaal niet. Daarom in het leven der genade, die mens die probeert maar meer en meer bekeerd te worden. En Gods geest in die ontdekking, die breekt dat maar meer en meer af. Weet je wat er tenslotte overblijft? Bij Saulus van Tarsus was dat in 3 dagen en 3 nachten. Weet je wat er van overblijft? Een totaal verloren helwaardige zondaar. Dat blijft er over. Er zijn zielen die kunnen jaren zo tobbend over de wereld gaan. En ze hopen altijd nog dat het een beetje beter wordt. En toch, het is een weg van ontlediging. Afgebracht van jezelf. Het is een weg van ontgronding. Dat al die dingen waar we op hoopten, weggeslagen worden onder mijn ziel. En tenslotte snijdt de Heer al mijn verwachting af. En toch die stille hoop op God. Dat noemden onze ouden die heilzame wanhoop. De levende God. Hem te moeten missen. Dat is alles te missen, maar hij is rechtvaardig. En die mensen weten niet wat moet. Ze kunnen de Heer niet meer missen, maar ze kunnen voor die God niet bestaan. En dat is nou de weg. Catechismus wijst ons ook die weg. Opdat het oog geopend wordt voor dat plaatsbekledende. Voor die middelaar Gods en de mens. Voor dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. O, als je dan voor het eerst in je leven in waarheid mag horen van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven gemeente, dat je nou nog zalig kan worden om Jezus wil, dat er behouden is tegen de toekomende toornis in deze middelaar Gods en der mensen. O, dan wil ze nou niet zeggen dat ik dat al, in je beleving heb je dan alles. En in je beleving is het volkomen goed tussen God en mijn ziel, ziende op dat lam Gods. Dat geleerd wordt dat het zien op dat lam wel groot is, maar dat er persoonlijk moet worden toegepast, dan gaat de Heer verder leren in het leven der genade, nadat het hem behaagt. Maar in die ogenblikken mag je alles hebben. Heb je zo wel eens in de verlorenheid van je bestaan, zo met dat oog des geloofs, hoe zwak ook, hem mogen zien, die door die tralie van dat woord, in zijn schoonheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn noodzakelijkheid. Och, dan wordt hij zo, dat hij zomaar tot je ziel komt. En dat hij tot je ziel spreekt. En dat hij zegt, ik ben uw heil alleen. Nou, dat zijn nou die mensen, die nou alles in hem mogen vinden. Naar de mate des geloofs. Dat zijn die mensen, die het om hem te doen is geworden. En echt, het begint niet met de uitroep van de bruid, hij is blank en hij is rood en hij draagt er bijna boven 10.000. Maar juist in die ontdekkende weg, waarin de Heer ook gaat leiden, in de priesterlijke bediening van dat lam Gods, och, dan mag het toch weer zijn, dat ze met de bruid zeggen, u al mijn liefde waardig schat, wel gij mijn rechterhand wordt vat. Zulkeen is mijn liefst, zulkeen is mijn zielenvriend, en daarom Christus de gekruisigde. Dat is het centrum van de prediking, omdat daar de bediening der verzoening in klinkt en dat daar het leven in ligt voor een doodschuldige zondaar. Och, wat ben je gelukkig als je vandaag misschien wel te midden van alle bestrijdingen mag zeggen, Heer, u weet het toch, al wordt het aan alle kanten aangevochten, maar zo ligt het toch in mijn hart. En bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En kijk nou eens, wat gaat er dan gebeuren? Dus dat offer is gebracht en Samuel riep tot de Heer, dus niet roepen, dan is het nood. Uit de nood van het hart tot de Heer voor Israël. Eerst het offer en dan het gebed. Dat is nou precies als Christus alles volbracht heeft en hij opgestaan is uit de doden. En opgevaren ten hemel zittende te rechterhand Gods. Weet u wat hij daar doet? Hij treedt daar nou altijd tussen met zijn offer voor het aangezicht des vaders. En als die kerk in de nood is, ook als ze niet in de nood is. Want dag en nacht draagt hij ze voor. Vader, bewaart u ze nu dan. In deze bange wereld, te midden van alle bestrijdingen, bewaart u ze. En vader, ik wil dat die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt, waarom dan? Opdat ze mijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Dus dat gebed van die gezegende Heere Jezus, die meerdere van Samuel. Dat is niet om een lam, maar omdat hij het lam is. O, daarom hoort de Heer het gebed van een ellendig en arm volk om Jezus wil. Het staat er ook. En de Heere verhoorde hem. En kijk eens wat er dan gebeurt, gemeente. Kijk eens wat er dan gebeurt. Dat gebed dat opklonk daarbij het geofferde lam, dat komt terug op een ontzaggelijke wijze voor de Filistijnen. Want er komt een onweer, zo zwaar, zo ontzettend. Er staat dat de Heere donderde 10 dagen met een grote donder, een ontzaggelijke stem, over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van het lam. O, die almachtige God, die dat zwakke, in zichzelf machteloze volk wil helpen. Kijk eens, die God, die laat het zo spreken in de natuur. Hij spreekt met zoveel majesteit. En toen zeiden die Filistijnen niet, het onweert. Het onweert, dat zeggen wij dan. Maar dit was niet zomaar onweer. Trouwens, onweer is nooit zomaar, maar toen hoor je de stem Gods. En houd dat je kinderen maar voor. De majesteit Gods, als hij spreekt in de natuur. Maar dit zijn zulke zware donderslagen. Die mensen kijken naar boven en ze zien het. Het is de God van Israël die voor dat volk strijdt. En dan hebben ze geen moed meer. Kijk eens, de wapens vallen ze zomaar uit handen. En ze hollen weg, ze verschrikten. Ze hollen weg. Kijk eens, en die Israëlieten die gaan erachteraan, rapen die wapens op en verslaan de Filistijnen. Zodanig dat ze er geen jaren en jaren mee terugkwamen. Wat een almachtig God voor een schuldig volk. Och, de Heer, hij spreekt ook nu nog in het rijk der natuur. In zijn zegeningen, in zijn roepstemmen. Als je ziet alles over het land, over wat er in deze wereld allemaal gebeurt en omgaat. Als we horen van overstromingen, aardverschuivingen en alles. En dan moet u maar eens opletten. Er wordt er zo vaak gesproken over het klimaat, dat is te begrijpen. Want we moeten eerlijk zijn. Wij zijn geen goede rentmeester geweest. Integendeel zelfs. Maar weet je wat zo aangrijpend is? Als het gaat over wat er in deze wereld gebeurt. Als het gaat over het klimaat. Dat de naam van de Heere niet genoemd wordt. Want hij staat erboven. Hij staat erboven. En laten we dan maar vragen op de plaats waar hij ons stelt. Dat we altijd de hem nodig zouden hebben. Of hij in al die noden die zo groot zijn. Wereldwijd. Genadig zou willen gedenken. En niet alleen voor tijdelijke uitkomst willen geven. Maar ook als het gaat of het woord aan Gods gebracht moet worden. Ook op die plaats waar honger, nood, water en alle mogelijke dingen zijn. Tot en met oorlog toe. En dat staat er zo heel eenvoudig. En hij verschrikte hen. Zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Wat zouden die mensen nou gedacht hebben, gemeente? Wat zouden die mensen, Israëlieten, nou gedacht hebben? Nou, dat staat precies in de psalm die we nu gaan zingen. God die helpt in nood, is in Sion groot. Alle volken macht, niets bij hem gracht. Buigt u dan in stof en verheft met lof het heilige op een wezen. Wilt het eeuwig vrezen. En het 5e vers, ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk, als een hemeltolk. Hij en anderen meer, er zijn er ook zomaar stilletjes aan het roepen geweest, riepen tot de Heer. Luister nou toch eens, dat is toch het wonder, die met gunstig oren hun geroep wou horen. 2e en 5e van Psalm 99. zwak volk geholpen, een almachtig helper erkend. Dat volk kwam in de schuld, Gods werk. Ze hebben de zonde, de afgoden weggedaan. Ze hebben hun zonde beleden voor het aangezicht van de Heer. Ze bekeerden zich tot de Heer met hun gans hart. En in de nood van het leven hebben ze geroepen tot de levende God. Op grond van dat geslachte lam. Wetende dat alleen in de weg kan van Christus, het Lam Gods. En de Heere gaf uitkomst. En kijk eens, daar staan ze met elkaar. Bij Ebenezer. En dan pakt Samuel, misschien een paar mannen met hem, een grote steen en die richten ze op. Dat was een steen om te gedenken. Om het nooit meer te vergeten. God die hielp in nood is in Sion groot. Zo hebben ze daar gestaan, bij die steen. Tussen Mispa en Sen. Dat is wel een plaats. Want in 1 Samuel 4, een paar hoofdstukken terug dus, daar wordt gezegd dat Israël was op Ebenezer. Toen had het die naam nog helemaal niet, maar die zou het nu krijgen. En dat was ongeveer 20 jaar geleden. En toen was het zo, en dan moest je kijken hoe gevaarlijk dat is. Het waren mensen die opgevoed waren, Israël, onder het woord van de Heer. En de strijd met de Filistijnen was er. En toen riepen ze in één keer, weet je wat we moeten doen? We moeten de ark Gods laten komen. Prachtig vonden ze het. Dat zou het zijn. Dan zouden de Filistijnen het verliezen. Kijk, in die Hofni en die Pinaas, die goddeloze priesters, die gaan naar die tabernakel, die halen daar die ark notabene uit de tabernakel. Het is toch een wonder dat ze niet dood neervallen. En brengen die ark zo in het slagveld. En als de Israëlieten die ark zien, dan juichen ze. Een ontzaggelijk gejuich. De Filistijnen schrikken. O, de God van Israël is in het leger. Nou, dat is niet waar hoor. De ark was er. Maar de Heer was er met eerbied gezegd niet bij. Ze hadden toen genoeg aan de vorm. En die Filistijnen zeiden, heb moed mannen, heb moed. En ze hebben die Israëlieten zo gruwelijk verslagen. En die ark meegenomen. Die uiteindelijk op de duur weer in Kiriat Jearim zou komen. Israël vertrouwde op de vorm. En daar hebben ze een ontstellende nederlaag mee geleden. Maar nu was het anders. Nu ging het om de God van de ark. Nu ging het om de Heere zelf. En wat heeft Hij uitkomst gegeven? En dan begeerde ze Hem te erkennen met een verbroken en een verslagen hart. Omdat iets zo eeuwig waardig is. Misschien ben je ook wel opgericht uit ziektes of noden of zorgen. Dan vraagt de Heer op dankdag om Hem te erkennen. Maar ook altijd met de noodzakelijkheid. De Heer zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heer wil alleen maar ons hart. En als Hij ons hart heeft, heeft Hij ons denken, heeft Hij ons doen, heeft Hij ons willen, heeft Hij ons bezig zijn, heeft Hij alles. De steen der hulp. Het was niet ons bidden, zegt Samuel, maar het was zijn werk. En ons is niets waarom de Heer zou kunnen horen. Maar alleen vanwille dat Lam Gods. Volk des Heer. En nou vandaag een gedenksteen opricht. Misschien zit u wel zo in de zorgen, zeg ik. Ik kan eigenlijk helemaal geen dankdag houden. En toch, zijn nou eens eerlijk. Heeft het de Heer u aan iets doen ontbreken? Heeft Hij niet nagewandeld met zijn goede tierenheden? Heeft Hij niet gedurig welgemaakt? En dat het maar mag zijn, ach, Heer, U bent het allerhoogste en eeuwig goed. Weet je wat zo'n wonder is? Ze durven dat zo vaak niet hardop te zeggen. Dat vaderlijke Gods. Maar ze kunt wel eens in hun hart ervaren. Die kerk die krijgt meestal op het richterlijke Gods. Maar als er iets van dat vaderlijke, van vaderlijke liefde, vaderlijke zorg, vaderlijke wijsheid. Als er zo heel teer in het hart mag liggen, dan worden ze zo klein. Dan worden ze zo klein. En dat er nou alleen maar om Jezus wil. O, die gezegende zaligmaker, die wordt zo dierbaar voor die kerk. In wie alleen alles is. Och, in Hem is het leven. En daarom als Samuel, als hij daar die steen op richt. Weet u wat de bedoeling is? dat de Heere de eer krijgt. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar weet je wat bij ons mensen zo het geval is? Dat we onszelf toch wel belangrijke mensen vinden. En dan richten we stilletjes natuurlijk standbeelden voor onszelf op. Dat doen de kleine kinderen al, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gemaakt. Ik kan het beter. En grote mensen doen dat vaak wat meer bedekt, maar precies hetzelfde. Dat is onze val in Adam, altijd maar als God willen zijn. Maar als je nou op het goede plekje mag zijn, in de ware ootmoed volk des Heeren, is het dan een zoete plekje, als een onwaardige, als een ellendige, een doodschuldige, hem de alleen de eer te geven, omdat het zo eeuwig waardig is. In die steen beleidt die kerk eigenlijk, Heer, het is onze schuld, dat we die nederlaag geleden hebben, we hadden aan de vorm genoeg. En heren, wij hebben jaren zonder getal, hebben wij u vergeten. Maar dat u nog weer naar ons omzag. En dat u onze goddelijke halt toeriep. En dat u de eerste was in ons leven. Gena, o God, gena. In dat leunen op eigen kracht gaat ook de kerk des Heren zoveel nederlagen lijden. En weet u, dat hij nou de onveranderlijk is. Dat hij nou de getrouw is. Dat hij nou de alwetend is, dat wordt zo'n levende werkelijkheid in je hart. En dan begin je toch om maar hem te benodigen in alle dingen. En we gaan de zonde zeer doen. Hoe meer onderwijs van de hemel over dat wondere werk van vrije genade. Om die dierbare zalig te maken. Dat de Vader zijn kind gaf om naar zulke mensen zalig te maken. O, dan maakt het wonder alleen maar groter. Eben Haezer, de steen der hulpen, och in hem is alles. En dan, wat ze daarin hoort, is de liefde Gods. Tot zulk volk, dat kunnen ze niet begrijpen. Dat kunnen ze niet begrijpen. Maar ook de almacht God. Dan kunnen die vijanden, en dan kunnen die omstandigheden zo heftig en zo veel en zo groot zijn. Maar hij staat erboven. En hij doet al wat hem behaagt. En hij laat het alles uitlopen. Op de eer van zijn waarde, nooit volprezen aan. En als je dan bij die steen der hulpen staat en je kijkt om, dan kan je alleen maar zeggen, het zijn de goede tieren, heten des Heren, dat we niet vernield zijn. Ze zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. En als dat gaat voor toekomende, ach Heren, hoe het zal gaan, dat weet u. Maar om dan onvoorwaardelijk, dat is toch de begeerte van de kerk, onvoorwaardelijk hem toe te betrouwen. En ga mij met uw heil licht voor. Dan ben je toch gelukkig. Dan ben je toch gelukkig. Dat wil niet zeggen dat altijd gaat zoals je graag zou willen. Maar dan is het de begeerte om aan zijn wil onderworpen te zijn. Wetende dat hij het alles doet uitlopen. Op de eer van zijn naam. En op dat, als dat geloof een oefening is, tot zaligheid van uw ziel. O, er kunnen zulke knopen in ons leven zijn. Er kunnen zulke raadsel in ons leven zijn. Maar weet dit, heilige trouwe volk voor een ontrouw volk. En weet u, deze steen die roept ons op om niet in mensen te eindigen en niet in de weldaden te eindigen, maar in God de weldoener te eindigen. En weet je wat je nou moet doen, vaders en moeders? Weet je wat je nou moet doen? Je moet je kinderen eens meenemen. Naar die stenen die er misschien wel in je leven staan, ik hoop het. Wat de Heer gezorgd heeft. In alle omstandigheden. En ga dan je kinderen maar vertellen. Wie de Heer is voor een schuldig mensenkind. En de goedheid, de genade, de zaligheid die er is in de dienst van de Heer. Omdat hij het allerhoogste en eeuwig goed. Zou je dan je kleinkinderen niet eens meenemen naar die gedenkstenen? Volk des Heren, zou ik dan niet zeggen, mijn kinderen, luister nou eens. Je leeft in zo'n bange tijd. En de afgoden van de wereld, die zitten zo vol op je hart. Maar één ding, mijn kinderen. Wie heeft lust om de Heren te vrezen? Want de vrede des Heren is rein. En zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Dat is een heil, daar gaat al het schoon van alle mensen zo ver te boven. Weet je wat zo smartelijk is? Onze kinderen, onze jonge mensen, ze zien het zo weinig en ze horen het zo weinig. Hoe wonderlijk de Heere werkt en wie hij voor zijn kinderen is in het strijdperk van dat alles. Opdat ze heilig jaloers zouden worden. En gingen vragen naar de Heere en zijn sterkte. Och, we gaan maar eindigen, gemeente. Het is tijd. Ebenezer. Er is toch stof genoeg. Maar als er nog vreemdeling van genade zijn, dan zullen die gedenkstenen ons eenmaal aanklagen. Dan zal de Heer zeggen, kijk, daar heb ik je geholpen, en daar heb ik geholpen, en daar heb je geholpen. En je hebt nooit willen buigen. Dat zal toch zo erg zijn. Want dan is het te laat. Dan is voor eeuwig te laat. En nu roept de Heer ons toe, ach, dat er bij hem behoudenis is, tegen de toekomende toorn, opdat het mocht zijn, zijn naam, ook in ons eigen hart en leven, moet eeuwig eer ontvangen. De Heer is zo eeuwig waard. Hij is die koning der koning. En als je hier al iets van zijn liefde, zijn gunst en zijn genade je hart mag ervaren, wat zal dat toch zijn? Als je straks daar, als de wereld wegzinkt, in een eeuwige nacht, in een eeuwige rampzaligheid, en al die afgoden eeuwig leeglaten, en die kerk mag ingaan, in de vreugdens Heer, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heere, wil u dat maar in ons hart brengen. O koning der koning. U bent zo waardig gevreesd en gediend te worden. Geef ons zo'n hart, Heer, door hartvernieuwende genade met onze kinderen. En wil u gedenken, ook in het verdere van de dag. Help onze broeder ook vanavond, nadat u weet wat hij nodig heeft. Gord hem aan met kracht van omhoog. Wil u ook aan de broederstudenten gedenken, met hun gezinnen. Ach, u weet toch zo wat ze behoeven. U kent ook hun opzin en hun strijd. Maar Heere, dat ze dan maar mochten schuilen bij u. En onderwijst u maar in het zalig worden om Jezus wil. Opdat ze groot en goed van u mochten spreken. En eerlijk afmanen voor de paden der zonde. Die leiden tot eeuwig verderf. Heere, hoor ons. Gedenk ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 136, het eerste en ook het vierde vers. Loof de Heere, want hij is goed. En looft Gods macht die onbeperkt. Ga thans heen in vrede dragende de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.